Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos.
Ruim 19.000 Nederlanders leven in armoede en zijn afhankelijk van voedselhulp. Daarom start het Rode Kruis vandaag de campagne Nood is dichterbij dan je denkt. Helene van den Berg is hoofd nationale hulpverlening van het Rode Kruis. Door de coronaversoepelingen gaat het weer goed met de economie. Waarom zitten dan nog zoveel mensen in de problemen?
Ja, we zien dat het goed gaat met de economie en dat er langzaam wordt opgestart. En aan de andere kant zien we ook groepen alleenstaande, moeders, ouderen, gezinnen. Ja, die toch weer langzaam opstarten, nog minder werk hebben dan ze gewend zijn. En die blijven afhankelijk van voedselhulp. En als Rode Kruis zeggen we, laten we die mensen ondersteunen. En ook gezamenlijk ervoor zorgen dat iedereen weer op kan starten.
En wie worden er nu het hardst getroffen?
Ja, wij zien met name dat zijn zelfstandigen, dat zijn gezinnen. Waar we zien die echt keuzes moeten maken. Ga ik vandaag mijn huur betalen of voedsel of luiers? Dat zijn echte keuzes die gemaakt worden. Daarnaast is er een grote groep ongedocumenteerden die geen vangnet hebben. Maar dat zijn wel de mensen die voor ons in de horeca en in de hotels vaak aan het werk zijn. Dus dat is ook een groep die wij echt willen ondersteunen. Zodat we ook met elkaar ervoor zorgen dat iedereen het goed heeft.
En wat doet het Rode Kruis dan om deze mensen te helpen?
Nou, wij delen boodschappenkaarten uit. Dat doen wij met andere organisaties. Dat zijn boodschappenkaarten voor voedsel, maar ook dus verzorgingsproducten. Want je ziet dat mensen heel vaak kiezen om te eten. Terwijl tegelijkertijd shampoo, deodorant, tandpasta net zo belangrijk is. Dus wij delen die boodschappenkaarten uit en dat gaat ook nog steeds om zo'n 19.000 mensen die daar afhankelijk van zijn. En die ook nog net buiten de reguliere instanties vallen.
Helene van den Berg, dankjewel voor je toelichting. Laten we even kijken naar de campagne van het Rode Kruis.
Ik ben Marco van Kesteren, taxichauffeur, zelfstandig ondernemer in Amstelveen. In maart vorig jaar getroffen door de coronacrisis. Vanaf de ene dag op de andere dag hadden we geen werk meer. De Schiphol ging dicht, uitgaansleven ging dicht. Dus ja, je staat stil.
Ja, rustig hè. Er valt niet veel te doen.
Er valt niet veel te doen, dat is taxichauffeur Marco van Kesteren. Ja, hoeveel werk heb jij nu op dit moment?
Nou, op dit moment nog, ondanks de versoepelingen, nog steeds heel weinig mensen.
Waar moet ik dan aan denken als je zeg maar normaal 100% werkt? Hoeveel is dat nu dan?
Ja, op dit moment is het qua werk 10-15% wat er overgebleven is.
Oké, dat is dus echt heel weinig. De financiële coronasteun voor ondernemers is sinds 1 oktober komen te vervallen. Wat betekent dit voor jou?
Nou, dat betekent voor mij dat ik nu ook inderdaad moet gaan kiezen zometeen van wat ga ik betalen? Ga ik de huur betalen of ga ik boodschappen doen?
Ja, en hoe zou jouw situatie eruit zien zonder de hulp van het Rode Kruis?
Nou, dan betekent dat ik geen minder eten kan halen. Dankzij het Rode Kruis met het voedselbon kan ik tenminste elke week wat boodschappen doen.
Ja. En wanneer verwacht je nou weer genoeg werk te hebben om zelf rond te komen?
Zoals de situatie nu is, kan het nog waarschijnlijk maanden gaan duren.
Wauw. Marco van Kesteren, dankjewel voor je verhaal. En doneren voor de actie Nood is dichterbij dan je denkt, kan natuurlijk via Giro 7244. Giro 7244. De nieuwsberichten over jongeren die elkaar te lijf gaan met steekwapens stapelen zich op. Daarom start de Rijksoverheid vandaag de campagne Drop your knife en doe wat met je life.
Drop your knife en doe wat met je life. Drop ook je knife en lever tussen 11 en 17 oktober anoniem je steekwapen in. Ga naar dropyourknife.nl voor een inleverpunt bij jou in de buurt.
Jessica Ilman is officier van justitie. Jessica, waarom is deze campagne juist nu zo hard nodig?
Ja, we hebben het idee dat het een normaal iets lijkt te worden om met een wapen de straat te gaan met een mes of een boksbeugel bijvoorbeeld. En dat we willen bijdragen aan het besef dat dat natuurlijk niet normaal is om dat te doen.
Even over de campagneslogan, wie heeft die bedacht?
Ja, dat is natuurlijk, daar is goed over nagedacht en dat is vanuit het OM en de politie is dat bedacht. Goed aan te sluiten bij de jongeren.
Oké. Nieuwsberichten over jongeren met steekwapens zien we steeds vaak. Hoe vaak krijg jij nou met zo'n zaak te maken?
Ja, als officier van justitie en ook specifiek jeugdofficier van justitie krijg ik elke week al met zo'n zaak te maken. Of het nou is in een piketdienst 's nachts of 's avonds met een incident als er net aangifte is gedaan. Of later ook natuurlijk met een zaak die op zitting komt, waar ik dan de officier van justitie ben.
Het gaat natuurlijk om jongeren, maar jullie doen ook een beroep op ouders. Wat kunnen zij hierin betekenen?
Ja, we doen zeker een beroep op ouders, omdat wij denken dat de ouders, maar ook scholen bijvoorbeeld, toch wel veel zicht hebben op jongeren. En ook de eerste misschien wel zijn om het gesprek te kunnen aangaan met een kind. Waar gaat iemand nou 's avonds nog naartoe? Wat heeft hij in zijn rugzak? Wat zijn het voor spullen onder zijn bed? Een jas die er ligt, sieraden, een telefoon die een ouder niet kent. Daar kan een ouder denk ik toch wel het gesprek over aangaan.
Wat zeggen jongeren zelf over het wapenbezit als ze voor misdrijf bij jou in de rechtszaal zitten?
Ja, dat is wel verschillend. We merken dat het op zich natuurlijk als iemand van plan is een overval te plegen op een winkel bijvoorbeeld of een straatroof. Ja, dan had dat mensen natuurlijk echt het doel om het, ja, zeggen ze vaak, om het makkelijk te maken. Als dan een slachtoffer niet meewerkt, ja, dan heb je in ieder geval het mes. Maar wat ze dan vergeten en wat ze dan pas later realiseren is dat je natuurlijk dat mes ook wel gelijk pakt. En je hebt het bij je, dus je gaat het ook gebruiken. Ja, en dan realiseren ze natuurlijk, als ze op zitting staan, waarschijnlijk de tijd hebben vastgezeten, dat ze dat natuurlijk nooit hadden moeten doen. En eigenlijk op korte termijn dachten, ja, dan hebben we leuk iets, een opbrengst, een buit. Maar ja, dat ze daar natuurlijk een slachtoffer mee kunnen maken zo snel, dat hadden ze zich niet gerealiseerd. Dus hebben ze heel veel spijt van.
Jessica Eelman, dankjewel voor je toelichting. En voor meer informatie kun je gaan naar dropyourknife.nl. Nederland gaat hoogstwaarschijnlijk toch IS-vrouwen en hun kinderen terughalen uit Syrië. Achter gesloten deuren wordt hier vandaag over gesproken in een nieuwe rechtszitting. Ad Korten is van het platform Kinderen Terug uit het Kalifaat. Waarom vinden jullie het belangrijk dat deze vrouwen naar Nederland worden gehaald?
Het gaat natuurlijk in de eerste plaats niet om de vrouwen, maar om de kinderen. Het is absurd dat die kinderen daar al zo lang vastzitten, terwijl ze onschuldig zijn. Als wij in Nederland een kind in het water zien vallen, dan springen we het gelijk achterna om het te redden. En dat doet niet een normaal mens. Zelfs als we denken dat er een kind, een baby in een vuilcontainer zit, dan brengen we het hele land in rep en roer om ze eruit te halen. In Syrië, daar zitten 30 Nederlandse kinderen, die zitten al 3 jaar in een vuilcontainer. Maar die laten we rustig zitten, omdat we denken van ja, die moeders, daar was iets mee aan de hand, dus het is zielig voor die kinderen, maar laat ze daar zitten. Dat is niet normaal. Andere landen om ons heen, die zijn al begonnen met het terughalen van kinderen uit humanitaire overwegingen. En alleen Nederland zegt van nee, laat ze maar zitten. En alleen als ze dreigen hun straf te ontlopen, dan gaan we die moeders terughalen. Dus bij ons is het straffen van de vrouwen veel belangrijker dan het helpen van de kinderen, het redden van de kinderen. En dat vinden wij niet normaal.
Toch even naar die vrouwen. Is er wel voldoende bewijs dat deze vrouwen het gedachtegoed van de terreurorganisatie IS achter zich hebben gelaten?
Ja, volgens het Openbaar Ministerie wel. Die zijn de afgelopen jaren regelmatig in die kampen geweest. De IVD, die waren daar kind aan huis. Die brachten zelfs pindakaas en hagelslag mee voor die vrouwen. Ze weten van iedere vrouw vrij nauwkeurig wat die gedaan heeft. En het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat ze voldoende bewijs hebben om die vrouwen te berechten. Van de meeste vrouwen is bekend dat ze of door hun man zijn overgehaald om mee te gaan of gedwongen, of dat ze uit idealisme daarheen gegaan zijn in een soort droom dat daar een ideale maatschappij was. Het is duidelijk dat ze daar wel van teruggekomen zijn op het ogenblik. En dat is ook de reden dat ze graag dolgraag terug willen gaan naar Nederland, omdat ze weten dat hier de enige toekomst ligt voor hun kinderen. De meeste van hun zullen nog wel overtuigd moslim zijn, maar dat betekent natuurlijk niet dat ze jihadist zijn.
Even over die toekomst. Je zet je in voor de kinderen van IS-vrouwen, maar welk perspectief hebben zij als hun moeder een gevangenisstraf moet uitzitten in Nederland?
Ja, het is natuurlijk hartstikke zwaar voor de kinderen, maar ook voor de moeders. Die moeders zijn zich daar heel erg van bewust. Maar die hebben dat ervoor over, omdat ze weten dat terugkeer naar Nederland de enige mogelijkheid is om hun kinderen een toekomst te geven. Als die kinderen in die regio blijven, in die kampen, dan worden ze verwaarloosd. Dan waarschijnlijk eindig weer op als IS-strijder. Dus die kinderen moeten terug naar Nederland, dat is hun enige toekomst. En als die vrouwen moeten in Nederland natuurlijk voor het gerecht komen. Die zullen een paar jaar de gevangenis ingaan. Maar er zijn allerlei voorzieningen getroffen dat die kinderen eens in de week bij hun moeder op bezoek komen. Bovendien, de kinderen die worden opgevangen in het grootste deel van de gevallen door de grootouders. Die hebben al jarenlang een kamertje voor ze klaarstaan. En wanneer de kinderen geen grootouders hebben of de grootouders die worden niet geacht in staat te zijn om die kinderen goed op te voeden, dan worden ze ondergebracht bij pleeggezinnen. Dat is al jaren geleden geregeld. 2 jaar geleden dacht iedereen al dat de Nederlandse regering op punt stond om de kinderen terug te halen. Dus het staat allemaal al lang klaar.
Vandaag wordt hier dus over gesproken. Dankjewel voor je toelichting.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.